Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het negende vers. Psalm 119 vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere. Opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. 9e van 119. Schriftlezing voor deze middag is het 10e hoofdstuk van de Romeinenbrief, Romeinen 10. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 51, het 6e vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden, die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. En wat er verder volgt, daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. Romeinen 10 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 51 vers 6 en vervolgens doen we belijdenis des geloofs.
Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met het verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van bovenaf brengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus, en met uw hart zult geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, noch van Jood, noch van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg: hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de hele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld. Maar ik zeg: heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken, door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt: ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden, degenen die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij: de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk.
Oh,
Van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op het gedeelte dat we gelezen hebben is ook gegrond onze belijdenis, de Heidelbergse catechismus. We gaan verder lezen in zondag 25. We lezen alleen vraag en antwoord 65. Zondag 25, vraag en antwoord 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Wij doen ook voorbeden en dankzegging voor Maurits Kooi, die een ongeval bij huis overkwam en met een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen in het ziekenhuis lag, maar inmiddels ook weer thuis is. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Heer Jezus, door dit gebed uw discipelen en via hen uw kerk dat te leren, hebt u uw kerk geleerd te bidden tegen zichzelf in. Bidden wij tegen ons vlees in, tegen de begeerlijkheden van ons vlees. En Heere, wat moeten we daar toch voor worden ingewonnen, voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Als u koning wordt in ons leven, dan worden wij koning af. Als uw wil moet geschieden, dan moet onze boze wil gedood worden. Als uw naam moet worden geheiligd, dat betekent dat onze naam wordt doorgestreept. En Heer, als wij dan dat gebed mogen volgen en mogen bidden, geef ons daar ook gewilligheid voor. Om in overeenstemming met dat gebed te mogen leren bidden, om onze natuurstaat te leren, onze doodstaat. Opdat wij mogen schrikken van die natuurstaat zoals we zijn voor u. Of dat u ons berouw wilt geven, zoals ook Psalm 51 ons dat heeft voorgezongen. Een dieper berouw, een afschuw van de zonde, een vrees voor de zonde, een wegvluchten van de zonde. Help ons, Heere, om die dingen te kunnen doen. Schenk uw genade om dat zo onmogelijke te doen. waar niemand van ons toe in staat en nog minder bereid toe is. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Het kan ook niet. Om rein te worden en ook om rein te blijven, dat is een werk van u, die heilige, reine geest. En schenk ons, Heere, dan door de verkondiging van het heilige evangelie kennis van deze zaken. Van onszelf, van onze totale onmogelijkheid om ook maar ene gelovige gedachte voor te brengen. Dat we onbekwaam zijn tot enig zaligmakend goed, geneigd tot alle kwaad. Opdat er in die weg, dat de prediking van de wet, plaats mag komen voor het heerlijk en lieflijk evangelie. Om zo kennis van u, Heere Jezus Christus, te krijgen. Om diepere kennis van u, de zaligmaker van zondaren, te ontvangen. Om uit hem vrucht te mogen ontvangen in het geestelijke leven. Dat we de kracht van het gebed mogen leren kennen. En de zoetheid van uw woord mogen proeven. En daar dieper mogen worden ingeleid. Doe uw koninkrijk komen, Heere, in ons hart. Wil u zelf de troon bestijgen waar wij in onze natuurstaat op zitten. En wil u zelf ons leren leven bij en uit uw woord. Heere, wat is er een groot wonder nodig. Van wedergeboorte. Van bekering. Van waarachtig geloof. Dat in kracht nog uitstijgt, zo zegt onze belijdenis, boven de kracht en het wonder in de schepping. Om doden te doen horen, de stem van u, de levende God. En dat we leven zullen. Heer, u hebt uw belofte verbonden aan de prediking van uw woord. Zo hebben we uit de Romeinen 10 gelezen. En zo hebben we het ook met onze belijdenis gezegd. Dat u dat geloof werkt door uw geest, die gebruik maakt van de prediking van het evangelie. En als dat dan maar weer mag geschieden, Heere, als uw woord mag verkondigd worden, en als alles van onze kant moet worden afgesneden, laat het dan mogen zijn met dat doel, dat we niet moedeloos worden en in valse lijdelijkheid maar afwachten, maar dat we heilig werkzaam mogen worden met uw woord in de gebeden. En het van u verwachten. Alle verwachting van mensen, ook van onszelf, moet worden afgesneden. Maar als we het oog op u mogen hebben en uw stem mogen horen, gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Heere, dring met dat woord diep in onze harten. En geef dat we die stem mogen horen en ook gehoorzaam mogen zijn. Wilt u ons bewaren voor afleidende gedachten? Bewaren voor de zorgvuldigheden van het leven die ons leven en ons hart zou kunnen bezetten? Bewaar ons ervoor dat we op dit ogenblik alweer bezig zijn met de dingen van de tijd. Met ons werk, met onze zaak, met ons gezin. Met de studie, met school. Met onze hobby's, met wat het ook is. Maar wilt u zelf, Heere, uw stem krachtiger doen laten zijn dan al die stemmen die onze aandacht zoeken en ons wegzoeken te trekken bij uw woord. Wilt u ons dan zo leiden in spreken en luisteren, ons bewaren voor de zonde, dat het doel van deze dienst gemist zal worden omdat we ons laten verleiden tot andere dingen, of omdat wij onze oren hebben toegestopt, of omdat wij misleid worden door de boze die zegt dat het voor ons niet meer kan, die ons de zonde zo groot voor ogen stelt, eerst ons verleidt tot de zonde en die zonde bagatelliseert, en als we ze bedreven hebben zo groot voor ogen stelt dat het wel haast onmogelijk lijkt om ooit nog verzoend te worden met u. Heere, breek door al die onmogelijkheden heen. En doe ons uw stem horen. Die spreekt toch van genade, overvloeiende voor de grootste der zondaren. Laat die prediking, Heere, overal gehoord mogen worden, waar uw knechten dat woord mogen bedienen. En ook op zendingsvelden en evangelisatieposten mogen we u in het bijzonder dan ook bidden voor onze evangelisatiepost in Gent, waar de vacature ontstaan is. Heere, u weet hoe dat het ligt, ook in het bestuur en in de kerken die dat werk ondersteunen, hoe gij eertijds daar hebt gewoond, hoe hebt gij daar gewerkt, hoe hebt gij daar mensen tot bekering gebracht. Heere, wilt u geven dat dat werk toch mag worden voortgezet. En wij bidden u, nu er een vacature is voor evangelist, dat daar die persoon die u op het oog hebt, de man naar uw hart, daar mag gaan komen om daar dat woord in de evangelisatie te mogen brengen. Om daar mensen die ter dood gegrepen zijn en voor de dood opgeschreven staan, te redden met gebruikmaking van de middelen die gij geeft. Wij bidden u, Heere, om die man, om dat gezin, om die mensen die daar werkzaam mogen zijn vanuit de liefde van het hart voor u en voor verloren zondaren. Wij bidden u, Heere, voor al het evangelisatiewerk en het zendingswerk vanuit onze kerken, maar uit de breedte van de kerken. Overal waar het woord wordt gezaaid, Heere, wilt u het geven dat het in die goede aarde mag vallen die door u is toebereid. Bijzonder bidden wij u voor de evangelieverkondiging onder Israël. Gedenk, Heere, dat volk, de beminden om der vaderen wil, dat toch in de duisternis wandelt. U hebt toch beloofd dat het een groot licht zal zien. Laat het mogen geschieden, Heere. Kom haastiglijk om die belofte te vervullen. We bidden u, Heere, om uw genade ook voor allen die in hoogheid zijn gezeten, allen die gij over ons gesteld hebt, onze overheden, onze regeringen, maar ook ons vorstenhuis. De afgelopen week mocht de band tussen Nederland en het Huis van Oranje weer worden bestendigd. Wilt u, Heere, geven dat er een eenheid zal zijn, niet alleen in het Huis van Oranje, maar dat dat ook in uw woord mag zijn, zoals dat in oude tijden ook was. We bidden u, Heere, voor meneer Van Vollenhoven, die vandaag zijn verjaardag viert. Gedenk hem in zijn ouderdom. Wil hem met zijn gezin gedenken. En gedenk het hele koninklijke huis met al degenen die hem lief zijn. En wil hen gebruiken om ons door uw hand te regeren. En voor te gaan ook in uw woord. We bidden u voor deze wereld in nood. Voor allen die het moeilijk hebben. Waar zoveel ellende, zoveel verdriet is. Waar zoveel leed is. Waar zoveel pijn geleden wordt. Ontfermt u zich, Heere, over die landen waar oorlog is. Zo vreselijk, waar wij ons nauwelijks iets bij kunnen voorstellen. Alle moeite en alle zorgen die dat met zich meebrengt. De vluchtelingen die voor hun leven niet zeker zijn. De asielzoekers, Heere, geeft u ze een plaats waar ze kunnen worden opgevangen. En wilt u in die landen toch de oorlogen doen ophouden en uw vrede daar werken. Zo bidden we u, Heere, voor al het leed in deze wereld. Die schepping die zucht als een barensnood. Heere, we maken er allemaal iets van mee. Niet alleen ouderen zijn aan die dingen onderworpen, aan moeite en verdriet, maar ook jongeren en ook kinderen. We danken u, Heere, dat Maurits Kooi weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en dat hij gisteren een zware val maakte vanuit een hoogte. En nu hij een botbreuk heeft en een zware hersenschudding. Nu hebt u toch nog alles wel gemaakt, Heere, want het had toch ook weer anders kunnen aflopen. U hebt zijn leven gespaard en hij mocht vandaag thuiskomen. Ik wil hem verder genezen en oprichten en geven dat hij ook in zijn jonge leven en in zijn jonge hart mag zien hoe nodig het is dat hij ook als kind al tot u bekeerd moet zijn. Wilt u geven, Heere, dat hij dat nieuwe hart van u mag ontvangen en het van u mag verwachten, de genade die hij en zijn ouders en heel het gezin nodig heeft. Gedenk ons zo allen in uw gunst en in uw genade. Vergeef ons genadig aan onze zonden. Leid ons door uw woord en geest en hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 40, het derde, vijfde en achtste vers. Psalm 40, vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Het vijfde, uw heileer, wordt door mij alom verbreid. En het achtste, verheug het volk, verblijd hen allen, heren. 3, 5 en 8 van Psalm 40, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met die gaven.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 25, het tweede vers. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het tweede van 25 zingen we straks na de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, jullie zullen allemaal vast wel eens voor een speelgoedwinkel hebben gestaan. De etalage van een speelgoedwinkel, waar allemaal mooi speelgoed ligt. Maar daar sta je dan voor en je kunt er niet bij. Want er zit een raam tussen. Dus je staat er naar te kijken, je ziet al dat mooie speelgoed hebben dat je graag zou willen hebben. Maar je kunt er niet bij. En zo zijn er heel veel dingen die wel dicht bij ons kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld een elektriciteitskabel die in het midden van de straat loopt, of een waterleiding. Maar als ons huis daar niet op is aangesloten, dan heb je daar niks aan. En zo is het ook met Christus en zijn weldaden. In de voorgaande zondagen heeft de catechismus ons gewezen op de Heer Jezus, op de schatten en de gaven die hij verworven heeft. Genade, vergeving, vrede met God, het kindschap, de rechtvaardiging. Maar we hebben geloof nodig om daar deel aan te krijgen. Anders dan is het net als met die speelgoedwinkel waar je voor staat. Je ziet het allemaal liggen, die prachtig mooie dingen, maar je kan er niet bij. Je hebt het geloof nodig dat je deel geeft aan al die schatten en gaven die in het woord uitgestald liggen, om dat ook persoonlijk te kunnen toe-eigenen. En vandaar dat de catechismus die heel belangrijke vraag stelt in zondag 25. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Dat is ook de vraag die we boven de preek schrijven. Waar komt dat geloof vandaan? Dat wij zo nodig hebben om deel te krijgen aan Christus en zijn weldaden. Om vergeving te ontvangen. Om het eeuwige leven te krijgen. En dan gaat de catechismus ons dat uitleggen. We letten er allereerst op wie het geloof werkt. De Heilige Geest. Zo staat er, die het geloof in onze harten werkt. Hoe hij dat geloof werkt. Door de verkondiging van het heilige evangelie. En hoe hij dat geloof versterkt. Door het gebruik van de sacramenten. Dus de vraag van waar komt het geloof? Het antwoord wil ik in drie gedachten met u nalopen. Wie het geloof werkt. Hoe hij dat geloof werkt. En hoe hij dat geloof versterkt. Een hele belangrijke vraag dus. Als er wordt geconstateerd dat alleen het geloof ons deel geeft aan de Heer Jezus en aan alles wat hij verworven heeft, dan is het dus een heel belangrijke vraag dat je vraagt van maar hoe kom ik daar dan aan, aan dat geloof? Van waar komt zulk een geloof? En dan is de catechismus op grond van de Bijbel heel beslist. Van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de auteur, de werkmeester van het geloof. En ook, moeten we zeggen op grond van de Bijbel, hij onderhoudt dat geloof ook. Want dat moet dan ook maar gelijk gezegd worden, gemeente, dat geloof dat moet niet alleen geschonken worden, voor het eerst. Maar dat moet ook onderhouden worden, dat moet ook blijven. Bestaan, dat geloof. Het moet onderhouden worden, het moet versterkt worden. Het moet ook groeien, opwassen, zoals de Bijbel dat noemt, groter worden. En al die dingen wat er dan over het geloof gezegd wordt in de Bijbel en ook hier ten dele in de catechismus, dat het geschonken wordt, dat het onderhouden wordt, dat het versterkt wordt, dat het groter wordt, dat het wordt alleen aan het werk van de Heilige Geest toegeschreven. En daarmee, gemeente, wordt ons wel duidelijk dat de Heilige Geest, zijn persoon en zijn werk, absoluut noodzakelijk is. En hiervoor hebben we een aantal zondagen onderstreept dat de Heer Jezus Christus noodzakelijk is. Zijn persoon en zijn werk. En dat we zijn weldaden nodig hebben. Absoluut noodzakelijk. Om deel te krijgen aan de Heer Jezus Christus. Maar met dezelfde kracht mogen we onderstrepen dat ook de Heilige Geest zo noodzakelijk is. Want zonder die Geest, zonder dat Hij het geloof werkt, staan we als het ware voor die winkel. Waar we het wel allemaal uitgestald zien liggen, maar waar we niet bij kunnen. Alleen de Heilige Geest werkt het geloof. En dat wil dus zeggen, gemeente, een hele eenvoudige conclusie. Als nou alleen de Heilige Geest dat geloof werkt, dan komt dat niet dus bij de mens vandaan. Dan kunnen wij dat geloof niet werken. Het is een absolute onmogelijkheid dat de mens zichzelf het geloof geeft, dat die mens één gelovige gedachte kan werken of dat hij het aan een ander kan geven. Als het gaat om het geloof zijn we absoluut afhankelijk. Als het gaat om het echte geloof natuurlijk. Want daar hebben we het over, het waarachtige geloof, zoals zondag 7 dat heeft aangewezen. Want er zijn natuurlijk andere soorten geloof. Zo heeft Abraham Hellenbroek dat ook gezegd in zijn catechisatieboekje. Soorten geloof of ongeloof die de mens zich wel kan geven en die hij wel kan werken. Er zijn kinderen die het geloof van hun ouders hebben gekregen. Als die ouders hen hebben opgevoed bij de gedachte, je bent een schaapje van de goede herder en je hoort bij de kudde van de Heer Jezus Christus. Opgevoed bij de gedachte dat ze erbij horen. In een veronderstelde wedergeboorte of in een verondersteld geloof, hoe je het ook noemen wilt. Er zijn mensen die hebben het geloof aangepraat gekregen door de dominee. Je bent toch gedoopt, je hebt toch de belofte gekregen, neem dat nou maar aan, doe daar niet te moeilijk over, geloof het nou maar. Of die het aangepraat hebben gekregen van iemand anders, je hebt toch dit en dat meegemaakt, dat komt met jou, het komt met u wel goed. Maar hier gaat het, gemeente, niet om dat soort geloof of ongeloof wat mensen ons hebben gegeven of gewerkt of hebben aangepraat. Maar hier gaat het om het waarachtige geloof. Het geloof in Christus. Dat de Heer Jezus omhelst. Dat Hem leert vertrouwen. Dat geloof dat via Hem terugbrengt tot God de Vader. En dat geloof van zondag 7, waarvan zondag 23 het welwezen predikt, dat komt niet bij de mens vandaan. Dat is een product, dat is een werk van de Heilige Geest. En dat sluit al de werkzaamheden, al de mogelijkheden bij de mens vandaan weg uit. Het is u gegeven, uitgenade gegeven om in Christus te geloven, zo zegt de apostel Paulus. En als wij dus niet kunnen geloven, dan hebben we ook niks te roemen in onszelf. En als wij niet kunnen roemen in onszelf, dan betekent dat, gemeente, dat wij dus in dit opzicht ook vernederd worden. We hebben niets om op te pochen, niets om op te wijzen in onszelf. Er zijn heel andere dingen die uit ons hart voortkomen. Niet het geloof, maar ongeloof. En boze bedenkingen. En kwade begeerlijkheden. En dieverijen. En hoererijen. Dat zijn de dingen waarvan de Heer Jezus zegt, dat kan de mens voortbrengen. En dat is vernederend. Laten we het zomaar zeggen, toch? Dat is vernederend. En dat moeten we nou ook leren aanvaarden, gemeente. Daar moeten we onder leren komen. Daar moeten we onder leren buigen. Dat dit gezegd wordt, dat dit zo gezegd wordt. En dat we helemaal van God afhankelijk worden en van het werk van de Heilige Geest als het gaat om het geloof. Misschien dat u denkt, dat klinkt wel heel erg radicaal. Want in de Bijbel komen we toch ook het bevel tot geloof tegen. Zo zegt de Dordtse leerregels het ook, dat de belofte dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, dat hij niet zal verderven, dat moet gepredikt worden met bevel van geloof en bekering. En hoe vaak komen we het niet tegen in de Bijbel? Dat er in de gebiedende wijze wordt gesproken. Geloof het evangelie. Geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden. Dat was toch het antwoord van Paulus aan de stokbewaarder toen hij vroeg, wat moet ik doen om zalig te worden? Gelooft, gebiedende wijs. Niet in de wensende zin mocht dat nog eens gebeuren. Gelooft en ge zult zalig worden. En dan wordt hier gezegd, het wordt door de Heilige Geest gewerkt. Nou, dat is een dilemma, zo lijkt het. Aan de ene kant het bevel, de opdracht, gelooft. En aan de andere kant de onmogelijkheid. En hoe moeten we dat nou oplossen? Wat moeten we daar nou voor Bijbels antwoord op geven? Want natuurlijk zijn er wel antwoorden op gegeven op die vraag. Om die kloof recht te doen, dan zijn er mensen die zeggen, nou ja, inderdaad, het staat er wel. Ja, dat staat er wel in de Bijbel. Gelooft het evangelie, gelooft in de Heer Jezus Christus. En het staat wel in de Dordtse leerregels. Bevel van bekering en geloof. Maar ja, de mens kan dat niet. Dus dan maar geen appel in de prediking. Geen bevel van bekering en geloof. En dat komt helaas voor, gemeente, juist ook in de rechterflank van de gereformeerde gezinten. Dat er niet gepredikt wordt vanuit het appel, vanuit het bevel tot bekering en geloof. Vanuit de gedachte, de mens in zijn doodstaat kan niet geloven, dus die heb ik ook niks aan te bieden, die heb ik niet te bevelen. En zo wordt dat dus opgelost, dat dilemma. Of, op een andere manier, ja, het is wel genade dat je gelooft, maar neem het nou maar aan. Als de Heer Jezus nou toch zelf zegt, gelooft, en als de apostelen dat bevelen, dan zeggen ze dat toch niet voor niks, dan moet je dat gewoon aannemen. En dan zul je later wel zien dat God dat zelf gewerkt heeft. Doe dat nou maar zelf. Geloof het nou maar. Geloof het nou maar eenvoudig. Zo wordt er dan ook nog eens bijgezegd. En zo wordt gemeente op twee manieren, op een onbijbelse manier, dit dilemma opgelost. Aan de ene kant krijg je een valse leidelijkheid. Dan gaan we het maar afwachten. En de andere kant onheilig activisme. En beide is onbijbels. En wat zegt nou de schrift? Wat is nou de schriftuurlijke lijn, hoe ging de Heer Jezus daar zelf mee om? Hoe vinden we het in het evangelie bijvoorbeeld? Maar laat ik twee voorbeelden noemen van mensen die absoluut niet in staat waren om te geloven, maar die wel een bevel kregen. Die in de gebiedende wijs werden aangesproken door de Heer Jezus. Die vader van die maanzieke jongen, die was met zijn doodzieke kind naar de discipelen toegegaan, met dat kind dat door de duivel bezeten was. De Heer Jezus was op dat moment op de berg der verheerlijking en de discipelen konden die onreine geest niet uitwerpen. En toen kwam de Heer Jezus en die vader die bracht dat kind bij hem. En hij vroeg aan de Heer Jezus, indien gij iets kunt, help ons. Want op datzelfde moment kreeg dat kind een aanval van die onreine geest. Het lag daar op de grond te stuiptrekken. En de Heer Jezus zei, indien gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk die gelooft. Geloof dat nou, en dan kan het. En daar stond die vader dan, terwijl zijn kind aan het worstelen was met die onreine geest, lag te sterven. En hij moest geloven. Indien gij kunt geloven. Dus de Heer Jezus legde alle verantwoordelijkheid bij die man neer. Als u kunt geloven, dan is het mogelijk. Want alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. En die vader voelde op dat moment de nood. Nou moest hij gaan geloven. En hij kon niet geloven. Maar hij kwam ermee bij de Heer Jezus terecht aan zijn voeten. Heere, ik geloof, maar kom een ongelovigheid te hulp. Hij bracht zijn onmogelijkheid aan het juiste adres. Zoals Augustinus dat leerde. Heere, geef wat u beveelt. En beveel dan wat u gegeven hebt. Dat is het eerste antwoord wat we uit de mond van de Heer Jezus zelf horen. En het tweede aspect wat we zien bij een bevel, ook tot geloof, dat komen we bijvoorbeeld tegen in die man met een verdorde hand, die waarschijnlijk tijdens de geboorte beschadigd is geraakt. Misschien heeft de dokter te ruw de bevalling geleid. En dat kind dat had een breuk misschien opgelopen in de schouder, ik weet het niet, maar hij kon zijn arm niet meer bewegen. En wat gebeurt er als je een lidmaat, een arm of een been niet kan bewegen, als je die spieren niet kan gebruiken, dan verslappen die spieren, die verdwijnen. En dat armpje van dat kind, van die jongen, van die man, dat hing als een dor takje aan zijn lijf. Hij kon er niks mee. En ongetwijfeld zal die moeder natuurlijk wel eens gezegd hebben, toen hij nog klein was, steek je hand nou eens uit. Pak dat nou eens. Met dat handje. Maar dat ventje, dat kon dat niet. En misschien hebben ze de dokter wel erbij gehaald en die zei dat ook wel eens. Trek je hand nou eens uit. Hij kon het niet. Een verdorde hand. Hulpeloos, krachteloos hing het aan zijn lijf. En toen was hij op die goede dag in de synagoge en toen stond daar de Heer Jezus. En die zei tegen hem, strek uw hand uit. Nou had die man natuurlijk kunnen zeggen, ja maar heren, dat kan ik niet. Dat heb ik al zo vaak geprobeerd. En mijn moeder heeft het al zo vaak gezegd. En de dokter heeft het gezegd. Maar ik kan dat niet. Dat is toch onbarmhartig dat u mij dit zegt. Ik kan dat niet. Nee, dat staat er niet, gemeente. Want er staat zo heel eenvoudig in het evangelie. En hij strekte zijn hand uit. Hoe die dat heeft gekund? Hij heeft het nooit kunnen verklaren. Maar hij kreeg de kracht, met dat het bevel klonk uit de mond van de Heer Jezus. gebeurde dat wonder. Schonk de Heer Jezus dat geloof. Schonk Hij de kracht in die verdorde hand. En deed Hij dat wat eerst zo onmogelijk was. En dat is het geheim, gemeente, als dat bevel gegeven wordt. Met het gezag, met de kracht van het woord van God. Als een mens het tegen de andere mens zegt, je moet geloven. En ongeloof is zonde. Ja, wie zal daar wat tegen in kunnen brengen? Maar op bevel van de mensen kan geen ander mens het waarachtige geloof beoefenen. Maar het is het wonder van de Heilige Geest dat Hij dat bevel, dat Hij die opdracht gebruikt, dat Hij de kracht schenkt die nodig is om dat ook werkelijk te kunnen doen. En dan wordt dat onmogelijke mogelijk. Een oude vrouw uit mijn eerste gemeente die zei wel eens, het is een onmogelijkheid of het is een vanzelfsheid. En u die genade kent, u zult dat toch wel beamen. Want het blijft natuurlijk waar, die opdracht. En dat geloven in de beoefening, dat is iets waar de mens ook 100% bij wordt ingeschakeld. Dat gaat niet buiten de mens om. Dat zien van het geloof, of dat uitstrekken van die hand, dat vertrouwen op zijn genade, daar is een mens helemaal bij, daar wordt hij helemaal actief in. De Heer werkt niet, zo zegt de Dordtse leerregels, als in stokken en blokken. Als Hij onze wil verandert, Hij ons de kracht geeft, dan gaan we ook daadwerkelijk geloven. Metterdaad. En op zulke momenten, gemeente, als de Heilige Geest dat werkt, als Hij je geloof schenkt, dan is het op dat moment onmogelijk om niet te geloven. Dan is het niet mogelijk om je handen van Christus af te houden. Dan gaat dat zo vanzelf. Want dat geloof, dat breekt door. En daar gebruikt de Heilige Geest ook een middel voor. Hoe werkt Hij dat geloof? Dat is de tweede gedachte. De catechismus die geeft ons daar een helder antwoord op. Door de verkondiging van het heilig evangelie. Door de verkondiging van het heilig evangelie. En dan moeten we dat in dit opzicht niet te nauw nemen, dat woordje evangelie. Blijde boodschap betekent dat letterlijk, maar hier moeten we daar het hele woord onder verstaan. Dat gebeurt wel meer in de Bijbel. Dat in het evangelie ook de wet meespreekt en meekomt. We hebben het, als het gaat om de boodschap, wel eens over wet en evangelie. Maar zo moeten we dat woordje hier niet lezen. Alsof dat de catechismus hier niet bedoeld zou hebben dat ook de wet hier een plaats in heeft. Maar het evangelie, daar wordt heel het woord mee bedoeld. Al de raad van God. Heel de schrift. En hierin wordt dus ook verondersteld, gemeente, en dat is eigenlijk altijd het geval, dat er zonder de wet niet eens sprake kan zijn van het evangelie. Waar het evangelie recht gepredikt wordt, daar wordt ook de wet gepredikt. En waar de wet recht gepredikt wordt, daar werkt de wetsprediking aan op het evangelie. Dus hier in ruime zin, de verkondiging van het evangelie, daar wordt wet en evangelie mee bedoeld. Als de wet in zijn veroordelende werking gepredikt wordt, dan wil dat aanwerken op Christus. Dat is ter voorbereiding. De wet werkt voorbereidend op die blijde boodschap. En dan maakt de Heilige Geest natuurlijk in heel letterlijke zin gebruik ook van die blijde boodschap, van dat evangelie. Dat wie in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar zal leven. De prediking van het evangelie, de prediking van wet en evangelie, dat wordt door de Heilige Geest gebruikt om het geloof te werken. De gemeente, daarmee wordt dus de prediking van het evangelie op een heel hoog plan gezet door de catechismus op grond van de schrift. Zoals we dat ook gelezen hebben in Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord van God. Dat is de regel in het koninkrijk van God. Hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? Kan de Heere dat niet doen buiten de prediking van het evangelie? Natuurlijk kan Hij dat doen. Anders zouden jong gestorven kindertjes niet zalig kunnen worden. Anders zouden die mensen die in hun verstandelijke vermogens nooit boven de zuigelingenstand uitkomen, niet zalig kunnen worden. Mensen die niet het verschil tussen hun linker en hun rechterhand kennen. Natuurlijk kan de Heere dat onmiddellijk werken in een ongeboren leven, zoals Hij dat ooit bij Johannes de Doper deed. Maar het gaat niet om de vraag wat God kan, maar het gaat hier om de vraag wat God wil. Wat zijn middel is, wat zijn weg is in het bekeren van mensen, in het schenken van geloof. Dan zegt Paulus, onder leiding van de Heilige Geest, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En al het andere, gemeente, dat de mens zelf verkiest, is eigenwillige godsdienst. Alle andere elementen in een eredienst die de plaats van het woord gaan innemen, toneelspel, drama en dans, je schaamt je ervoor, maar het komt voor in onze kerken. En al die fratsen al meer. Het is eigenwillige godsdienst. Het is uit de mens. Het is uit de boze. Het gehoor is door het woord van God. En het geldt ook, gemeente, als wij de prediking en de kerkdiensten nalaten, verzuimen, thuis blijven, thuis lezen. Ik zeg niet dat de Heer daar geen gebruik van kan maken en dat in bepaalde omstandigheden de Heer het niet kan zegenen, maar het is toch iets wat ingaat tegen het woord van God. En ieder is zich schuldig bij de kerk te voegen. Waar hebben wij dus te zijn, gemeente? Waar horen wij? Zeker op de zondag. Als het maar even mogelijk is. En ik heb het niet over mensen die niet kunnen of die legitieme redenen hebben om thuis te blijven. Maar waar horen wij? Waar hoort de mens te zijn? Als het gaat om die eeuwige zaligheid, dan hoort hij in de kerk te zijn. Mijn oude dominee van Rent zei vroeger wel eens, als je nat wil worden, dan moet je buiten in de regen gaan staan. Als je bekeerd wil worden, dan moet je naar de kerk komen. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Dat is het middel wat de Heere gebruikt. Maar gemeente, dan moeten we er wel direct bij zeggen, dan nog, als we er zijn, dat is naar de wil van God. Maar dan nog, het gehoor wordt er gezegd. Het geloof is door het gehoor. En dan mag ook de vraag weer gesteld worden, hoe is het met uw oren? Hoe is het met mijn gehoor? Want je kunt wel klanken horen, opvangen, maar het toch niet horen. Want horen, Het oud-Nederlandse woord, dat wil zoveel zeggen ook, horig zijn. Gehoorzamen. Dat is wat horen veronderstelt. Niet alleen maar dat je er bent en dat er wat klanken naar binnen gaan en dat die snaartjes in je oren gaan trillen. Maar gehoorzaam worden, horen. En dan is het zo nodig, gemeente, dat die oren ook doorboord worden. Dat die oren geopend worden. Was dat uw gebed? Was dat jouw gebed toen je naar de kerk kwam? Heere, open mijn oren. Open mijn hart. Opdat dat woord daar ingang mag vinden. Opdat ik gehoorzaam mag worden. Opdat het in mijn hart een plaats mag krijgen, zoals dat ook op die eerste Pinksterdag gebeurde. Toen Petrus daar die scherpe, schuldigstellende preek hield. Dan besloot met die beschuldiging, deze Jezus dien gij gekruisigd hebt door uw zonden. Toen zij dat hoorden, werden zij verschrikt. Werden ze verslagen in het hart. Dat is wat horen voor uitwerking heeft. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Toen Petrus daar die pijlen uitschoot, die goddelijke boog met het woord van God, en elke pijl die trof doel. Doorstoken in hun hart, verslagen in hun hart. Dat geloof waardoor de Heilige Geest gewerkt wordt. De Heilige Geest die uitgestort was, gaf hen te geloven. Door middel van de prediking van Petrus. En gemeente, dat geloof, dat kan ook tegen een stootje. Al een andere geloof dat wij werken, tijdgeloof, historisch geloof, wondergeloof, dat kan voor een tijdje iets lijken. Maar als de beproeving komt, dan blijkt er niks van over. Maar het waarachtige geloof, al wordt dat bestreden, al gaat daar de zon op schijnen, dat plantje dat opgroeit, dat kan tegen een stootje. En al is er soms die stormwind, en al knakt dat riet, of al waait die kaars uit, of dat olielampje, zodat er alleen maar een walmend pitje over lijkt te zijn. En dat die mens bij zichzelf denkt, en nu is het afgelopen, nu ben ik gebroken. Nu is het vuur gedoofd. Maar wat uit God is, gemeente, waardoor de Heilige Geest wordt gewerkt, dat zal hij dan ook gaan versterken. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Dat is zo wonderlijk, gemeente, dat ook de Heilige Geest dat gebroken geloof, dat gedoofde pitje toch weer gaat versterken, gaat oprichten. En dan komen we bij het derde, hoe doet hij dat? Hoe versterkt hij dat geloof? Dan hebben we dus de eerste gedachte, wie werkt dat geloof? Dat is de Heilige Geest. Hoe werkt hij dat? Door de verkondiging van het evangelie. En hoe versterkt hij dat? Ja, hier staat dan, door het gebruik van de sacramenten. Maar hier formuleert de catechismus niet volledig. Ik wil daar een kleine kanttekening maken. Niet als kritiek, maar als een aanvulling. Want als we de verkorte catechismus daarnaast leggen, die wij ook wel kennen als het kort begrip, dat opgesteld is door Herman Faukelius in 1611, predikant uit Middelburg, die formuleert zorgvuldiger en die zegt in vraag en antwoord 48, wie werkt dat geloof in u? De Heilige Geest. Door wat middel? Door het gehoor van het gepredikte woord. Hoe versterkt hij dat geloof? Door datzelfde gepredikte woord en het gebruik van de heilige sacramenten. En dat is een antwoord, gemeente, wat vollediger is. Ik zeg niet dat de catechismus dat niet bedoelt, maar voor het volledige antwoord moeten we bij kort begrip zijn. En dat moeten we ook even benadrukken, want anders dan zou de gedachte kunnen ontstaan dat om het geloof te werken, de Heilige Geest het woord gebruikt, maar dat hij dat woord daarna niet meer nodig heeft. En dat hij alleen dat geloof door de sacramenten versterkt. Maar dat sacrament zonder het woord betekent natuurlijk ook niks. Het sacrament is alleen maar een teken en een zegel van dat woord. Dus het is zorgvuldiger om het net als Vaucelius te zeggen. Hij versterkt het door datzelfde gepredikte woord. Het woord heeft een dubbele werking. Het werkt en het versterkt het geloof. Terwijl het sacrament, doop en avondmaal, een enkele werking heeft. Het versterkt alleen. En wij mogen dus het sacrament nooit gebruiken om tot geloof te komen. Niet in een gevoelsopwelling aan het avondmaal gaan. Terwijl je geen geloof in Christus kent. Want het sacrament is niet bedoeld om het geloof te werken. Of om het gevoel te versterken. Maar om het geloof te versterken. En het geloof, dat is niet anders dan het geloof in Christus. Dat geloof, dat moet versterkt worden. We moeten het sacrament, gemeente, niet overschatten. Dat mag niet met de doop. Die doop kan je overschatten. Dat je denkt, nou, dat water van de doop, dat is bijna hetzelfde als het bloed dat daarmee bedoeld wordt. Dus met het feit dat ik gedoopt ben, met het feit dat ik de belofte heb, heb ik ook het geloof, heb ik ook de vergeving van zonde. En zo kan het avondmaal ook overschat worden. Dat we aan dat avondmaal gaan uit een soort gevoelsopwelling. Of dat we denken, nou laat ik daar eens aangaan, misschien dat ik dan ga geloven. En ik zeg dat gemeente niet zomaar, want in de eerste gemeente was er een man die dat op zo'n manier had gedaan. Overigens een keurige man. Helemaal niet die een andere richting op wilde of zo, maar die dacht, ja ik snap er niks van de prediking. Dat woord, het is zo gesloten voor mij, misschien verandert het als ik eens aan het avondmaal ga. Maar zo zei hij, dominee, dat heeft ook niet geholpen. Nee, want dat sacrament werkt het geloof niet. Er moet geloof zijn. En dan gaat het niet over de mate van het geloof. Eerder moeten we zeggen, het gaat juist om het zwakke geloof. Er is natuurlijk ook rondom het avondmaal, we hopen daar nog wel over te spreken, ook wel verkeerd gedacht. Alsof dat alleen de sterke gelovigen, de grote gelovigen, de eikenbomen der gerechtigheid, de moeders in Israël, de verzekerden, die mogen daar aankomen. Maar is dat de bedoeling van het sacrament? Dat alleen die hoogbekeerden en die doorgeleiden, dat die daar aankomen? Waarom heeft God sacramenten ingesteld? Zo vraagt de Nederlandse geloofbelijdenis. Vanwege de grovigheid en hardigheid van ons hart. Vanwege de zwakheid. Vanwege de onvolkomenheid. Juist voor die kleintjes, juist voor die zwakken. En dat is niet alleen het avond, maar ook de doop. En het is ook nog eens ingesteld voor de onbekeerden. En dan bedoel ik het op zo'n manier, gemeente, dat dat avondmaal niet bediend wordt alleen voor mensen die iets van dat ware geloof kennen. En dat de rest naar buiten moet. Dat gebeurde in de vroege kerk wel. Dat de onbekeerden het kerkgebouw moesten verlaten. En alleen de bekeerden overbleven. En die mochten dan bij het avondmaal zijn. En de rest moest weg. Maar gemeente, het moet voor het zicht van de hele gemeente bediend worden. Niet om het geloof te werken, maar kon het zijn ook om tot jaloersheid te brengen. En dat je als er een kindje gedoopt wordt, als onbekeerd mens in de bank zit, en dat je eens getroffen wordt door die paar druppeltjes water die op dat hoofdje worden gesprenkeld. Getroffen wordt door de woorden die uitgesproken worden. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, dat God zo nabij gekomen is, zo dichtbij. Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Zo dichtbij dat de Heer zijn handen uitstrekt. Ook naar mensen die nog niet eens naar hem kunnen vragen. Kan dat het hart niet verbreken? Of het avondmaal, hoeveel zijn er niet die als kind, of ook later wel, mensen hebben aanzien gaan en dat er een jaloersheid opkwam. Een verlangen. Wat zijn die mensen gelukkig? Wat is dat volk gelukkig dat een borg heeft voor de ziel? Wat een ontzag voor mensen die dat mochten kennen. Wat hebben mensen gelopen met de vraag, Heere, geef mij wat die man, wat die vrouw kent. Die man is gelukkig en ik ben ongelukkig. En zo kan de Heere ook de sacramentsbediening ook voor onbekeren toch nog gebruiken. En dan gaat het niet om dat sacrament dat je nou ook graag aan het avondmaal wil, maar dan gaat het erom dat je terugkomt bij het woord. Dat het woord zijn kracht gaat doen. Waarvan het sacrament een teken en een zegel is. Treft ons dat wel eens, gemeente, als je zo getuige bent van de sacramentsbediening? Wel eens geraakt. Ik bedoel niet romantisch, emotioneel, dat het zo ontroerend is als zo'n klein kindje binnengebracht wordt. Dat kan ook wel eens het geval zijn. Maar ik bedoel geestelijk, dat het je treft. Dat de Heer nou zijn handen uitstrekt naar zo'n kind dat kind des torens is. In zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Dat je zomaar eens teruggeleid wordt naar dat moment waar je niks meer vanaf weet. Maar wat wel gebeurt is dat je zelf ten doop werd gehouden. En dat de Heere dat teken en zegel van zijn genade verbond aan u, aan jouw voorhoofd heeft betekend. Heeft aangebracht. Of dat je zo wel eens in de bank hebt gezeten terwijl het avondmaal bediend werd. En dat je voelde, ik kan niet aangaan, ik mag niet aangaan, ik heb geen recht, geen goddelijk recht. En dat je als een ongelukkig mens naar huis ging. O God, bekeer me. O God, wees mij de zondaar genadig. Zo zegt Abrakel het ook in zijn redelijke godsdienst. Als er nou een avondmaalsbediening is en je mag er niet aangaan, ga dan achter in de kerk staan, zo zei hij, en ga daar wenen over je zonde. Maar het sacrament, gemeente, dat is nou bedoeld voor de ware gelovigen. Ik zeg niet voor de grootste gelovigen, maar voor de verzekerde gelovigen. Misschien wel meer voor de zwakste en voor de kleinste. En voor mensen die in de geestelijke duisternissen lopen. En voor mensen die zo worden aangevochten. Juist ook dat pas beginnende leven dat zo klein en zo hulpeloos en zo zwak is. Ja, aan de ene kant kijk je daar soms met jaloersheid naar. Als je al wat verder op de weg gekomen bent. Dan kan je jaloers zijn op dat pas beginnende leven. Op die eerste liefde die uitgestort wordt in het hart. Maar die eerste liefde, gemeente, dat pas beginnende leven is nog geen bewijs van een sterk geloof. Misschien wel in tegendeel, want het zijn toch de lammetjes. De lammetjes die in de armen van de herder worden gedragen. En het is toch de zuigeling die in de armen van de moeder ligt en vertroeteld wordt. Maar dat kan in het leven zo niet blijven. Zo iemand moet toch op eigen benen gaan leren staan. Moet zelf leren eten, moet vaste spijzen gaan leren eten. Dus die eerste liefde en dat pas beginnende leven, dat moet wel onderwezen worden. Dat moet leren geloven. Dat moet zelf leren gaan. En zo doet God dat. En daarom neemt hij het eerste weg, om het tweede te stellen. Hij leidt zijn volk uit dat gevoelige, gestaltelijke leven. Uit die eerste liefde. Of uit dat gevoelige leven, laat ik beter zeggen, want die eerste liefde is een... De Heer Jezus verwijt het zijn kerk ook dat ze zijn eerste liefde hebben verlaten, maar ik bedoel eigenlijk meer het gestaltelijke leven. Het gevoelige. Dat je het alleen geloven kunt als je het gevoel hebt. Het geloof dat leeft, als het goed is, niet alleen bij het gevoel, maar bij het woord van God. En dat moet worden versterkt. Te leven door geloof en niet door aanschouwen. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, laat deze eenvoudige psalm met ons meegaan. Laten we er nooit bovenuit groeien. Maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. En schenk ons dat geloof, Heere, dat zo nodig is, onmisbaar nodig, om deel te krijgen aan de schatten en gaven die uitgestald liggen in uw woord, verworven door de Heer Jezus Christus. En geef zo, Heere, dat wij geoefend mogen worden en op mogen wassen als we dat geloof mogen hebben leren kennen in de genade van de Heer Jezus Christus. Wilt u zo de prediking achtervolgen met uw geest en uw zegen? Het onvolmaakte, het onvolkomene, genadig wegnemen en heiligen. Toepassen aan onze harten wat van u entwege kwam. Wees met ons in de week die we zijn begonnen. Heere, zie op ons in gunst van boven. Wees ons genadig. Behoed ons voor ongelukken, voor een onverwachte en onverzoende dood. Help ons in alle dingen, op het werk, in het gezin. Als er vakantie is, wilt u de kinderen bewaren ook. En geef ze nog een goede week. Wilt u met de ouderen zijn die geen werk, niet meer werken hoeven, of met mensen die niet werken kunnen of geen werk hebben. En zie op ons allen neder in uw genade, Heere. En hoor onze gebeden om Jezus wil. Amen. De berijming van het gebed is hier in het 9e vers. Uw is het koninkrijk, o Heere. Uw is de kracht. Uw is al de eer. Gebed is Heere, vers 9. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.